Goedemiddag, broeders en zusters. Hartelijk welkom, ook aan onze gasten en luisteraars. De collecte die is bestemd voor de stichting Hulp in Zicht. De bloemen die gaan naar Gea Takken. In deze dienst gaat dominee H. Burger ons voor. En de kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Goedemiddag, fijn dat ik hier vanmiddag bij jullie mag zijn. Voor degenen die dat niet weten, ik werk in Kampen aan de Theologische Universiteit, ben daar docent. En mijn ouders wonen hier, dus vandaar dat ik hier nu ook verzeild ben geraakt. In de middagdienst is het vaak zo dat het voorin altijd zo leeg is. Is daar iets aan te doen dat de mensen die achterin zitten wat naar voren komen? Ik heb zelf dan al het gevoel dat iedereen heel ver weg zit en dat het dan ook zo kaal en leeg is. En als mensen gewoon wat verder naar voren zitten, dan heb je ook gewoon meer met elkaar gezamenlijkheid. Fijn, bedankt. Zullen we dan nu de kerkdienst beginnen? En ik stel voor dat we dat doen door eerst even stil te worden, te gaan staan, tijd te nemen voor een kort stilgebed. Dat we onze aandacht op de Heer kunnen richten. Zullen dan nu samen ook onze afhankelijkheid hardop beleiden. Ik wens jullie de genade en de vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Laten we al zingend ons leven tot God heffen, om Hem te vragen om een onverdeeld hart dat graag voor Hem wil leven. We zingen een aantal versen uit Psalm 86. zullen we samen gaan bidden en de Heer vragen om bij ons te zijn. Jezus, onze Heer, U die leeft, wij richten ons op U, boven in de hemel, aan Gods rechterhand. En we vragen U dat Uw Heilige Geest hier bij ons mag zijn. En dat U niemand van ons overslaat, maar ons allemaal ziet. Ons allemaal wilt aanraken en wilt vullen. Heilige Geest, wilt U ervoor zorgen dat we verbonden zijn met Jezus onze Heer en met de Vader. En geef, Heer, dat we daardoor met U sterven en met U opstaan en nieuw worden. En dat dat ook steeds meer gebeurt. Nieuwe manier van denken, een nieuwe manier van kijken, een nieuwe manier van leven. Wilt U daarvoor ook deze kerkdienst gebruiken? Dat we in Uw aanwezigheid mogen zijn. Dat wat wij hier doen, daardoor een eredienst wordt voor U. Een gezegende samenkomst. Geef ons Uw kracht, Uw liefde. Uw genade. En we bidden het ook. Uit genade. Om uw grote naam. Amen. Vanmiddag staan we stil bij wat bekering is. En dat doen we naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus zondag 33. En we zullen die zondag nu eerst samen lezen.
Zondag 33, vraag en antwoord 88. Waarin bestaat de ware bekering van de mens? In het afsterven van de oude en het opstaan van de nieuwe mens. Wat is dat, het afsterven van de oude mens? Dat is oprechte droefheid, dat we God door onze zonden verdorend hebben. En ook dat we deze zonden hoe langer hoe meer haten en ontvluchten. Wat is het opstaan van de nieuwe mens? Dat is hartelijke vreugde in God door Christus. En lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit waar geloof naar de wet van God en tot zijn eer gedaan worden, maar niet die op onze eigen mening of op geboden van mensen gegrond zijn.
En wees niet bang, we gaan vanmiddag ook Bijbel lezen, maar de Bijbellezingen zitten verwerkt in de preek, dus die komen vanzelf wel langs. Eens even kijken of het werkt. Ja. Goed, het gaat vanmiddag over bekering. En ik wil dat doen aan de hand van twee vragen en aan de hand van een groot gedeelte uit de Colossenzenbrief. Eerst maar eens even die vragen. Het valt me op als het over bekering gaat, en het gaat over dagelijkse bekering, dat er dan mensen zijn die denken van ja, hoe zit dat? Moet je dan elke dag weer opnieuw bekeren en begin je dan elke dag weer bij nul? Ging je elke dag weer bij christen worden? Hoe zit dat? En dat lijkt misschien een theoretische vraag. Voor sommige mensen is dat helemaal niet. Maar daar zit de vraag aan vast. Ben ik zelf bekeerd? En ook, ben ik een goede christen? Dat zit natuurlijk onder. Dat kan ook die onzekerheid oproepen van ja, als ik elke dag weer zit het dan met mijn christen zijn, mijn geloof? Ben ik een goede christen? Kan ik dat van mezelf zeggen? En de tweede vraag is de vraag naar goede werken. Misschien hebben jullie wel gehoord over dat boek van Rutger Bregman pas. De meeste mensen deugen. En ik denk dat veel mensen van jullie die vraag herkennen van ja, goede werken, christenen moeten goede werken doen. Maar niet-christenen doen toch ook goede dingen. Dus, en dat roept natuurlijk de vraag van ja, maakt het wel uit of je christen bent? Maakt het wel verschil of je in Jezus gelooft? Of, ja, als de meeste mensen deugen, waarom zou je dat moeilijk doen? En is dan niet ieder mens zichzelf al goed? Of kunnen we dat worden? Dus wat maakt het voor verschil? Of je christen bent of niet? Nou, op die vragen kom ik straks terug. En we doen dat dus aan de hand van stukjes uit Paulus' Colossensebrief. Maar misschien is het ook goed om voordat we naar de Colossensebrief gaan, eerst nog even dit te zeggen. Want wat heeft de catechismus gebruikt? Dat beeld, hè? We hebben het gelezen. Het afsterven van de oude mens en het opstaan van de nieuwe mens. Het is goed om, voordat we Paulus gaan lezen, ons te realiseren dat de catechismus hier twee beelden combineert die bij Paulus niet zo gecombineerd voorkomen. Wat vind je bij Paulus? Paulus laat op allerlei manieren zien dat wij delen in wat er met de Heer Jezus gebeurt. We sterven met hem, we lijden met hem, we worden met hem begraven, we staan met hem op. We zijn met hem in de hemel gezet. Op allerlei manieren laat Paulus zien, wij delen in dat verhaal van Jezus Christus. En Paulus gebruikt een beeld van kleding. Soms kan hij zeggen dat je Jezus aantrekt, dat Jezus dus om je heen is, zoals je kleding. Maar hij kan ook zeggen, je trekt iets uit, je trekt iets aan, je trekt de oude mens uit, je trekt de nieuwe mens aan. Nou, en die beide komen we tegen in Colossense 3. En Colossense 2 en 3, sorry. Dus we gaan gewoon samen Bijbel lezen vanmiddag. Kan geen kwaad, denk ik. En dan gaan we Colossense 2 en 3 lezen vanuit met ons in ons achterhoofd die twee vragen die ik dus net noemde. Van hoe zit dat dan met bekering? Begin je elke keer weer bij nieuw, bij nul? En wat maakt het nou uit van die goede werken? Colossense 2 vanaf vers 6. Volg de weg van Christus Jezus nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de macht op de wereld en niet op Christus. Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. Dan kan ik hier even over gaan zeggen, maar ik ben eigenlijk ook benieuwd wat jullie hieraan opvalt. Als je nou even hiernaar kijkt vanuit die twee vragen die ik net noemde. Wat valt jullie hieraan op? Ik heb een microfoon gekregen, dus... Mag je hand opsteken, kom ik naar je toe. Niets. Meer tijd nodig, oké. Okay. Nou, dan gun ik u die tijd nog eventjes.
Ja, voor mij dat het met wortelen te maken heeft, maar ook met uitblijven kijken of op je hoede blijven zijn of zo.
Wortelen in Christus en uitblijven kijken naar?
Ja, uitkijken op je hoede zijn, dus
Oké. Okay.
Wel om je heen blijven kijken.
Om je heen blijven kijken. Oké. Okay. Het lopen.
Dat deel van die misleidende theorie is wel, ja, wel lastig iets, denk ik, in postmoderne tijd en fake news. Dus het is lastig om te onderscheiden wat nog waarheid is, zeg maar.
En dan denk je aan vers 8.
Ja.
Dat het, oké, en hoe verbind je dat met die twee vragen?
Dat maakt het voor mij heel moeilijk.
Hoe bedoel je dat? Oké, denk je nog even over na. Goed, iemand anders?
Ja, het begin vind ik vooral heel af. Dat is er heel duidelijk, denk ik, van dat we de weg volgen van Christus. En dat we hem, als we hem, dat we hem aanvaard hebben en blijven in hem geworteld.
Ja.
Vind ik op een bepaalde manier duidelijker dan die dagelijks of die twee vragen. Hier vind ik het meer duidelijker en zekerder. Meer zekerheid, meer duidelijkheid.
Oh, we hebben hem aanvaard. Ja. Goed. Iemand anders?
Dat was me al eerder opgevallen, maar wat ik zo bijzonder vind en wat ik ook niet ten volle kan snappen, is dat wij vervuld zijn met die volheid van Christus.
Dat is mooi, hè?
Ja, nou, dat is. Ik merk daar niet zoveel van eigenlijk.
Oké, okay. Dat is een spannende.
Ja.
Ja. Als je even op de volgende dia mag. Even kijken wat mij opgevallen was. In elk geval, als het gaat over begin je nou elke keer weer opnieuw. Je ziet dat Paulus ons hier oproept om in hem te blijven. Dus er is iets gebeurd. Vers 6 zei, we hebben hem als Heer aanvaard. En dan ook blijf in hem. En die grote woorden inderdaad, in vers 10. U bent één met hem. U bent van die volheid vervuld. Dus Paulus zegt hier hele grote woorden over wie wij zijn. Dat is zo. Als we Jezus als Heer aanvaard hebben. En daar komt dan ook een oproep bij. Blijf in hem. Blijf in hem geworteld. Wees op uw hoede. Dus er zit iets in van een bepaalde. Zo is het. Een bepaalde basale rust. En daarna een oproep. Laat het nu ook zo blijven. Raak het niet kwijt. En in dat hele grote woorden, misschien, nou, dat is een goede vraag, wat je daarmee moet. We lezen verder. In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. En met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. Was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt, toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Dezelfde vraag. Wat valt jullie hierin op als je denkt aan waar we het vanmiddag over hebben? Lijkt wel of de klok tikt van wie gaat als eerste, wanneer gaat de bel?
Nou, ik lees dat wij
dood zijn. En in Christus weer opgewekt. Maar als ik dan aan mijn dagelijkse bekering, want ja, zo ben ik ook altijd opgevoed van, ja, altijd weer bekeren. Zou het dan betekenen dat ik elke dag weer dood ben en elke dag weer opgewekt word? Ja, dat is dan de vraag die bij mij opkomt.
En wat zegt Paulus daarover, denk je?
Het staat er alsof het gebeurd is en het er dan blijft staan.
Ja.
Ja. Maar wat is dan de dagelijkse bekering?
Ja. Een goed punt. Je ziet dus in ieder geval dat Paulus zegt van het, je bent met hem gestorven. Begraven, opgewekt. Iemand anders?
Misschien twee opmerkingen. Er staat inderdaad, je bent dood voor de zonde. Dus dan zou je geen last meer hebben van de zonde. En als ik in mijn dagelijks leven kijk, dan heb ik daar soms wel last van. Dat is één. En punt twee, Paulus schrijft je aan de Colossenzen. Kan je dat zomaar rechtstreeks dan op ons van toepassing verklaren? Dat is de vraag.
Dat zijn goede vragen. Nou ja, wat het laatste betreft, ik denk dat als Paulus hier, maar goed, het is ook goed om die vraag misschien vast te houden. Maar als Paulus zegt dat er met Goede Vrijdag en Pasen iets gebeurd is wat voor de Colossenzen die betekenis heeft. Dan zou ik denken, waarom zou dat dan voor ons niet zo zijn? En dan is het inderdaad de vraag, hoe zit het dan met die zonde die je nog steeds bij jezelf opmerkt? Dat zijn denk ik goede punten om over door te denken. Kom ik straks nog op terug.
Nou, wat ik hier uit aflees, ook uit het voorgaande, is dat wat mij ook altijd vaak helpt, is dat je hebt, zeg maar, je positie in Christus en je conditie. En die positie is dan eeuwig, die staat vast. En dat is dus opstaan, hè, de nieuwe mens. En die conditie is dan inderdaad meer die dagelijkse bekering. Die kan heel belabberd zijn, maar ja, de bedoeling is dus, als je oude mens afsterft, dat het dus uiteindelijk je conditie ook daarin meegaat. Dat is een beetje wat ik daaruit afleid.
Dus jij hebt een bepaalde leesbril die je dan meeneemt hier. Ja. En het onderscheid is, ik weet niet of je het opgepikt hebt, wat je positie in Christus is en je conditie. Dankjewel, mooie aanvulling. Eens even kijken. Er zijn een aantal dingen die mij opvallen. Het centrale is, het eerste is in elk geval het belang van de doop. En ik denk dat je dan, dat Paulus dan natuurlijk vooral dacht aan mensen die gewoon in die wereld van toen volwassen gedoopt waren. Maar een moment van duidelijke overgang van je bent christen geworden, je bent gedoopt, je hebt je geloof beleden. Je hebt hem als Heer aanvaard, wat ook in het begin staat. En dan is dus op dat moment van die doop is iets heel symbolisch en iets heel wezenlijks gebeurd. Wat inderdaad gebeurd is. U bent besneden, er is iets weggesneden. Dus die besnijdenis, dat is een beeld voor het met Christus sterven en opstaan. Je hebt het aardse lichaam afgelegd, je bent met Christus gestorven, je bent met hem begraven. Je bent in hem in de doop ondergedompeld. Gedoopt worden betekent dat je zondige ik, je oude mens, dat zegt Paulus niet, sorry, dat je zelf met hem weggesneden wordt, sterft, begraven, verdwijnt in de dood met hem. En dan ook, doordat je gelooft in de kracht van God, tot leven gewekt wordt, met Christus mee. En dat gebeurt, dat wordt gemarkeerd door, dat gebeurt op het moment van de doop. Dus aan het begin van je bestaan als christen, als jij iemand wordt die in hem gelooft, in hem bent ingedoopt, die in hem ingelijfd bent, dan ben je iemand van wie gezegd kan worden, je bent met hem gestorven, begraven en opgestaan. In elk geval doet Paulus dat. We lezen verder. Een stukje over en we gaan naar het begin van hoofdstuk 3. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. Wat valt jullie hieraan op? Het is best een apart stukje, dus ik kan me voorstellen dat er wel dingen opvallen. Waar zijn wij? Volgens Paulus.
Volgens Paulus zijn wij boven. Of hij zegt, streef dan naar wat boven is en richt u op wat boven is. En niet wat hier op aarde is.
Ja, en dan moet je de volgende vers erbij lezen.
Ja, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.
Ja, en kunnen we dat zien?
Dat niet zo.
Wat zegt Paulus?
Bedoel je dan op de luister?
Nou ja, hij zegt in vers 3, jullie zijn verborgen. En in vers 4 zegt hij, jullie moeten verschijnen. Dus sowieso zegt Paulus hier, Jezus is gestorven, begraven, opgestaan, naar de hemel gegaan. Wij zijn gestorven, begraven, opgestaan en naar de hemel gegaan. En nu is Jezus verborgen en nu zijn wij ook verborgen. En Jezus komt terug als hij weer verschijnt en dan zullen wij ook verschijnen. Dus waar zijn jullie? Niet hier, maar in de hemel. Moet even omdenken. En wat moet je dan dus doen? Waarop moet je je dan richten? Zeg Paulus. Op wat boven is, precies. Dus je krijgt een soort van dubbel bestaan. Je zit hier op je stoel. Dat zie je. Dat voel je, dat ervaar je. En je bent boven, onzichtbaar voor jezelf, niet voelbaar, niet ervaarbaar. Maar je bent er wel. En dat zul je zien, voelen, ervaren als Jezus in luister verschijnt en je ziet verrek. Ik was in de hemel en ik ben met Jezus opgestaan en nu ben ik helemaal nieuw. Dat is wat Paulus hier zegt. En dat heeft ook met die volheid, dat je dan gaat begrijpen. Die volheid, natuurlijk, die is in de hemel en daar zijn wij ook. Richt je op wat boven is. Wat betekent dat? Laat eens wat aards in u is afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede en drift, vloeken en schelden. Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht. Wat valt jullie hierop?
Ik vraag me af waarom u het laatste stukje niet meeneemt. Want in alle vorige stukken zie ik in Christus, van Christus, met Christus. En als ik een stukje verder doorlees. Maar dan is Christus alles in allen. En dat is volgens mij, dat zijn de laatste versen, tenminste in mijn Bijbel, waar het een beetje breekt. En hier stopt het met ons eigen, het is eigenlijk een beschrijving van hoe wij uit onszelf zijn. En daarvoor was het meer van, nou, wat we zijn in Christus.
Ja.
En ik weet niet of dat een bewuste...
Nou, zometeen lezen we verder bij vers 12.
Ja, maar dan slaat u vers 11 het laatste stukje over.
Ja, nee, dat klopt.
En omdat ik de hele tijd in Christus, van Christus, met Christus hoor, lijkt dit heel erg een afspiegeling van wie wij zijn.
Ja.
En ander is meer de afspiegeling van wie wij zijn in Christus.
Ja.
Dus ik, ja.
En je ziet dus in elk geval dat er dus, op wat ik net zei, van we zitten hier op onze stoel. En we zijn in de hemel. Je kunt naar jezelf kijken vanuit wie je bent in Christus. Maar je kunt dit ook nog zeggen. Richt je op wat boven is. En dat betekent dan een heleboel voor hoe je dan nu met jezelf, zoals je hier op die stoel zit, omgaat. En dat staat dan wat mij betreft, is dat dus een... Volgt dat dan uit wie, als je dan in Christus dat bent, dan komt er ook deze oproep van ga dan ook het een en ander doen, ga op een bepaalde manier leven. Is dat een antwoord?
Ja, maar het aardse, dit is denk ik meer de aardse omschrijving en dat andere is meer, tenminste voor mij ziet dat meer de geestelijke, ik weet niet of je dat zo...
Ja.
En daarom verbaast mij dat, nee, dat laatste stukje gewoon ontbrak.
Oké.
Okay. Maar het is meer een, omdat ik... De vorige keer ook, ik zie heel vaak Christus voorkomen in het stuk wat geschreven wordt. En nu even niet.
Nee. Nee, dat klopt. Je moet soms op een gegeven moment even, dit is de dia voor. Maar goed, het is denk ik wel goed om het laat wel zien dat je dus op twee manieren over christenen kunt. Misschien is dat wel met het onderscheid wat jij net aanbracht te maken van je positie en je conditie. Dat je kunt dingen vanuit je positie zeggen, maar ook vanuit je conditie. En dan blijkt het dus nodig om dit soort dingen ook te zeggen. Iemand anders die hier nog bij wil opmerken?
Ik vind het wel mooi dat er staat die steeds vernieuwd wordt. Dus je hebt het hele bovenstaande rijtje gehad. En je weet als mens zijnde dat je daar gewoon in tekort schiet. Maar in Christus heb je telkens weer die vernieuwing en mag je weer opnieuw beginnen.
Oké. Okay. Dankjewel.
Ik vind dit trouwens een hele leuke manier om een preek te houden. Maar wat mij opgevallen is, of het nu indruk maakt ook, is dat wij krijgen toch wel een hele groot aandeel. En dat Paulus ervan uitgaat dat wij dat kunnen.
Ja. Hij zegt grote dingen, dat klopt. Ja.
Ik denk bij de bekering altijd aan het volk Israël wat uit Egypte gehaald werd. Dat had daar een verschrikkelijk slavenleven. Komt het eerst in de woestijn, mag naar het land van de vrijheid. Maar dat volk moet wel leren hoe dat is. Het is verlost. Maar het moet nog leren hoe dat verloste leven is. Nou ja, daar vergelijk ik het eigenlijk bij.
Ja, nee, dat is een mooi beeld, denk ik. Dank u wel.
En dat sluit een beetje aan bij wat net gezegd is, maar het, als je het zo leest, dan voelt het wel een beetje aan alsof je het wel weer helemaal zelf moet doen of zo.
Toch weer op jezelf terug.
Ja, een beetje wel dat gevoel.
Ja. Het op diezelfde spanning weer van ja, het is vanuit Christus hele mooie dingen. En vervolgens... Ja. Oké. Okay. Kom ik zo nog even terug. Nog één iemand.
Ja, ik snap vers 9 en 10 niet.
Wat snapt u daar niet?
Nou, bedriegen elkaar niet enzovoort enzovoort. Nu de oude mens een leefwijze heeft afgelegd en de nieuwe mens heeft aangetrokken. Die steeds vernieuwd wordt. Ja. Wiens actie is dat?
Goeie vraag. Dat is een hele goede vraag. Ook belangrijk voor wat net gezegd wordt, werd. Goed, bedankt. Even kijken wat mij opgevallen was. Wat je hier ziet is dat wij vanuit de doop gezien, dat je kunt zeggen, wij zijn met Christus gestorven voor de zonde. Tegelijkertijd zie je hier dus staan, laat dus wat aards in u is afsterven. Dus dat komt ook een beetje, het sluit denk ik aan bij wat u net zei over de zonde die je in jezelf nog opmerkt. We zijn voor de zonde dood en toch is die zonde er ook nog en moeten we dat wat zondig in ons is, moeten we laten afsterven. We zijn dood en toch is er ook nog iets in ons wat dood moet. En het blijkt dus nodig om ook nog die oproep te doen van dat wat zondig is, laat het afsterven, laat het verdwijnen, hou ermee op, stop daarmee, geef het op, kappen. En dan zie je ook in dat beeld van die kleding, het is natuurlijk heel merkwaardig om te zeggen, je hebt het uitgetrokken, dat is dat kledingbeeld in vers 9, je hebt de oude mens uitgetrokken en je hebt de nieuwe mens aangedaan, je hebt van kleding gewisseld. En toch, dan denken wij dat iets statisch, van je kunt je kleren uittrekken en aandoen, dat is eenmalig. Maar er zit dus toch ook nog een stuk beweging, een stuk dynamiek in, van die kleren die worden nog steeds verder gemaakt. En er blijft toch ook nog iets over wat je, waar je mee moet stoppen, waar je mee moet ophouden, wat weg moet, wat dood moet. Dus aan de ene kant heb je een heerlijke bevrijdende boodschap van het is allemaal anders, je bent in de hemel. En aan de andere kant toch ook, toch, span je in. Maar belangrijk is dan wel om te zien wat er in vers 10 staat. En die vraag van net was dus een hele belangrijke, want die kleren, daar wordt nog aan gewerkt. Het is natuurlijk raar dat je je kleren aan hebt en ondertussen ook iets verder afgemaakt. Wie zou dat doen? Die nieuwe mens, je hebt hem aangetrokken, hij wordt steeds verder vernieuwd. Wij zijn daarin passief. Hij wordt vernieuwd. Wij vernieuwen hem niet. Dat is dus het werk van de Heilige Geest wat daar doorschemert. Trekken die kleren aan. Ondertussen is de Heilige Geest nog steeds met onze kleren bezig. Het is de vrucht van de Geest. En dat nieuwe leven dat vorm krijgt, dat is tegelijk dus ook het werk van God zelf, die ons steeds mooier maakt, die onze bruiloftskleren steeds mooier maakt. We lezen verder. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig meeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Draag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te vergeven heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Wat valt jullie hierop? Mag ik aan mijn vrienden?
Ik zie hier staan dat hier niks wordt gedaan, maar dat je hier wel op jezelf wordt teruggeworpen, dat je het zelf moet doen.
Wat moet je zelf doen?
Een ander vergeven, jezelf kleden in innig medeleven, goedheid, elkaar verdragen, dat ligt toch voor mij, naar mijn gevoel, toch bij jezelf.
En als u zich 's morgens aankleedt, wat doet u dan?
Dat doe ik zelf.
Maar wat trekt u, maakt u dan uw kleren ook zelf?
Nee, de kleren maak ik niet
nee,
zelf.
Nee, dat is wel grappig.
Nee.
Dus die kleren
die
zijn
liggen
er
al klaar.
De kleren zijn er al.
Ja.
Dus je mag iets aantrekken. En die kleren, die zijn er dus ook al weer op een of andere manier. Ik kom daar zo nog op terug. Maar je moet inderdaad iets doen, je moet iets aantrekken, dat klopt.
Wat ik hier mooi vind is dat je begint met omdat God u heeft uitgekozen en omdat u zijn heilige bent. En dan volgt in gebiedende wijze allerlei, doe dit, verdraag elkaar, et cetera. Dus je bent al heilig en dan mag je dat gaan doen. En niet doordat je dat doet ben je een heilige.
Nee.
Want dan lukt het niet.
Nee, dat is waar. Dank je wel.
De genoemde punten, vrucht van de geest, Efeze 5, 6,
gelaten.
Maakt niet uit. Ja, nee, dat klopt, die zie je inderdaad ook terugkomen. Goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld.
We moeten ons kleden in die liefde, dus dat is ook inderdaad iets wat vanuit onszelf dan komt, alleen... Ik zit dan nog wel steeds met die vraag van, u moet zich kleden in innig medeleven, in goedheid. Dat zijn dan de vruchten van de geest, dat doet goed met ons. Maar dan heb ik een buurman in de straat die dit allemaal laat zien. Innig medeleven, goed in goedheid leeft, bescheiden is, zachtmoedig. En waar wij een voorbeeld aan kunnen geven. En dan denk ik altijd van, waar komt dat vandaan?
Ja. Dat is de beginvraag.
Die vraag was daar en blijft nog even voor mij.
Ja. Nee, het is goed dat u hem nog even stelt. Ik ga het niet nu beantwoorden direct. Ik kom er straks nog op terug. Okay. Nog iemand? Niet? Nou, ik... Ik zei net al, hè, dat kledingbeeld, dat is dus een van de beelden die Paulus gebruikt. Dat zie je hier dus inderdaad ook. En hier wordt dus dat kledingbeeld, gaat het niet zozeer over Christus aantrekken, wat hij in Galaten en Romeinen doet. Of over de oude mens aantrekken, de nieuwe mens. Wat we eerder, de oude mens uittrekken en de nieuwe mens aantrekken. Wat we eerder zagen, hier wordt het verbonden met concrete vruchten van de geest. Dus waar je in kleedt zijn concrete dingen die je gaat doen. Liefde enzovoort. En dat heeft dus ook iets dagelijks. En het lijkt ook zo dat het nodig is om die oproep te doen. De vraag is of dat dan betekent dat je op jezelf wordt teruggeworpen. Daar wil ik zo nog iets over zeggen. Nou, we hebben een heleboel van Paulus gezien. Als we nou eens even proberen op een rij te zetten. Ik denk dat als je Paulus wilt begrijpen hoe het bij Paulus werkt. Dat heeft te maken met dat onderscheid tussen je positie en je conditie. Je zou kunnen zeggen, wij delen in Jezus in wie hij is. Hij is onze Messias, onze plaatsbekleder. Hij vertegenwoordigt ons. Hij heeft ons leven geleefd, gedragen, door de dood heen. Naar God toe, naar de hemel toe. En daar worden wij in ingelijfd. Dus wij worden onderdeel van Jezus. We zijn in zekere zin al in hem omdat hij zich met ons één gemaakt heeft, omdat hij onze Messias is geworden, omdat hij onze vertegenwoordiger is geworden, onze koning. We mogen ons in hem zien. Maar wat bij de doop ook heel duidelijk wordt gemaakt, is dat we ook inderdaad in hem zijn. En dat hij niet op afstand blijft. Nee, Paulus was natuurlijk niet gewend aan besprenkeling. Paulus was gewend aan onderdompeling. Je gaat in Jezus kopje onder. Je bent in hem en je wordt zo in hem ingelijfd. Doordat je wat de doop laat zien, is precies wat gebeurt. Je wordt onderdeel van Jezus, je wordt onderdeel van zijn lichaam. Lichaamsdeel van hem. Nou, het gaat nu niet precies over de vraag hoe dat precies gebeurt. Wat de rol van de geest is, wat de rol van doop is, wat de rol van geloof is. Wat de rol van de kerk is, waarin dat gebeurt. Maar helder is, mensen die christen zijn geworden, die in Jezus geloven, die zijn lichaamsdeel van Jezus geworden. In hem ingelijfd. In hem. En dan mag je dus zeggen, ik ben één met Jezus Christus. Ik ben in hem, ik ben in hem verworteld, zoals Paulus dat zegt aan het begin van 2. Ik ben in hem geworteld en nu wil ik in hem blijven. De Heilige Geest speelt daar een hele belangrijke rol in. De Geest maakt ons één met Jezus. Door de Geest mag je van jezelf zeggen, ik ben inderdaad in Jezus ingelijfd, ik ben in hem. En dat betekent dat je je dus ook met hem mag identificeren. En Paulus in zijn brieven laat dat steeds weer zien. Je mag je identificeren met hem. Hij heeft zich met ons geïdentificeerd. Wij mogen ons met hem identificeren. Wat er met hem gebeurd is, dat bepaalt wie wij zijn. Dat zijn wij. Hij heeft geleefd voor ons. Hij is voor ons gestorven. Hij heeft voor ons geleden, hij is voor ons gestorven, gekruisigd, hij is voor ons begraven. Hij is voor ons opgestaan, hij is voor ons naar de hemel gegaan. Dat zijn wij. Hem geleden, gestorven, dood voor de zonde, begraven, opgestaan, naar de hemel gegaan. Maar er is wel een probleempje. Jezus is in de hemel, je kunt hem niet zien en wij zijn hier. Het is nog niet af. En dat komt precies bij die positie en de conditie. We zijn in hem, hij bepaalt wie we zijn. Maar het is nog maar één lichaam, het is nog één lichaamsdeel, sorry. Het is alleen nog maar het hoofd. En de rest van het lichaam moet nog naar hem toe groeien. Het is nog niet af. Pas als Jezus teruggekomen is, dan zullen we zijn lichaam zien. Helemaal compleet. Want dan zullen we onszelf zien. Dus het is nog niet af. Dus we zitten met een spanning van, we mogen ons met hem identificeren. En het voelt nog niet zo. Ons lijf is nog niet nieuw. We zien onszelf nog niet als nieuwe mensen. En in die tijd zitten we, mogen we verlangen steeds meer in hem te delen. Dat is wat we doen. We leven van hem. We mogen daarom bidden. De Heilige Geest vraagt ons dat te geven. Steeds meer ernaar te verlangen dat hij zichtbaar wordt in wie wij zijn. Wij steeds meer de vorm, de gestalte, het beeld van Christus worden. Nou, als we dan teruggaan naar die vragen. Er gaat iets mis. Wil je hem even? Zelf even klikken. Nou, sowieso die doop. Je wordt maar één keer gedoopt. Dus dat moment van dat je in Christus wordt ingelijfd, dat je met hem mag identificeren, dat zie je ook bij Paulus. Hij kan daar in de voltertegenwoordige tijd over praten. Dat is gebeurd. Dat hoeven we niet over te doen. Dat is eenmalig. En in die zin, je begint dus niet steeds weer bij nul. Je mag elke dag terug naar het doopvond, maar dat is gebeurd en dat wordt niet herhaald. Je bent één keer met Christus in hem ingelijfd en met hem gestorven en begraven. En hij bepaalt wie je bent. Dat is een andere manier om te zeggen, je bent rechtvaardig door geloof alleen. Je bent niet pas in hem als jij goede dingen doet. Het is omgekeerd. Je bent in hem, hij bepaalt wie je bent, rechtvaardig voor God en daarom kun je goede dingen gaan doen. Heilig voor God en daarom kun je heilig gaan leven. Door geloof alleen. Daar begint het mee. En in die zin, ik heb het hier nu even zo gezegd, je bekering, als je verschil maakt tussen bekering tot Christus en bekering van zonde, misschien niet helemaal gelukkig, maar laat het even voor het gemak zo zeggen. Je bekering tot Christus, dat je christen wordt, dat is eenmalig. Maar omdat we nog met dit lichaam zitten en de zonde ons nog in het bloed zit, de zonde woont nog in ons. We zitten er nog mee. Daarom hebben we er elke dag mee te dealen. Vanuit dat je weet wie je in Christus bent, mag je steeds meer nieuw mens worden. Dat is iets dagelijks. Dus aan bekering zitten twee kanten. Iets eenmaligs en iets dagelijks. En dat zie je dus op allerlei manieren terugkomen in Colossenzen. Volgen, blijven, vasthouden aan het geloof, vervuld zijn van dankbaarheid, die oproep om vol te houden, om door te gaan, om je niet te laten meeslepen, om je te richten op Christus die boven is, te streven naar wat boven is. Ook die dood van Christus, om dat te laten doorwerken, dat te laten afsterven, dat te bidden, Heilige Geest, laat de dood van Jezus ook hier in mijn leven doorwerken. Dat ook deze zonde met Jezus mag sterven. En zo dus elke dag weer weten dat je de oude mens hebt uitgetrokken, de nieuwe mens verder aandoen, liefde, mededogen, barmhartigheid. En niet op jezelf teruggeworpen worden. Want dat viel me aan, uit een aantal reacties van jullie op, voelen we dat zo? Van je wordt hier toch weer op jezelf teruggeworpen. Dat is dus niet zo. Je wordt ingeschakeld, je bent geen robot. Je wordt weer iemand die met veel plezier het nieuwe verbond betekent dat God zijn wet in ons hart schrijft. Dus dat betekent dat wij met veel plezier graag gaan doen wat God wil. We worden weer actief. Medewerkers van God. Die met God en met de Heilige Geest meewerken. Maar tegelijkertijd, je put uit Jezus, je bent in hem geworteld. En die nieuwe mens wordt daardoor vernieuwd. Dat doen we niet zelf, dat doet God, dat doet de Geest, dat doet Christus. En dan mag je jezelf dus met liefde kleden. Dus er is een basis, daar komen we niet aan. Dat is in hem vast en tegelijkertijd ga steeds meer meedoen. Nou, dan dat tweede. Maakt het nou verschil of je christen bent of niet? Het is denk ik belangrijk om te zien dat de Bijbel ons als een geheel ziet. En onze relatie met God en wat er in die relatie met God gebeurt, dat doortrekt alles. Dus de vraag is of je God lief hebt als je enige God of niet. Wie dien je? Dien je God of dien je een afgod? Als je God dient, dan doortrekt dat je wezen, je zijn, hoe je leeft. Als je afgoden dient, dan zal dat ook je leven doortrekken en stempelen. En als je relatie met God kapot is, dan ontwricht dat je hele bestaan. Augustinus en Luther gebruiken daarvoor een prachtig beeld. Die zeggen, de zondige mens is een in zichzelf gekromde mens. Nou, wat is een mens die in zichzelf gekromd is? Dat is iemand die zijn relatie met God kwijt is. Die van binnen bang en instabiel is. En die daardoor zo in het leven staat. Een ego. Die zijn stekels opzet. En die vooral bezig is met zichzelf overeind te houden. Zodat hij niet in elkaar stort. Die zichzelf verdedigt. Die niet meer lief kan hebben, maar die vooral met zichzelf bezig is. En die niet meer open is naar God. Die niet meer open is naar de mensen om zich heen. Die niet meer kan liefhebben. Helemaal verkrampt, in zichzelf gekromd. Nou, Dat zijn zondige mensen. Als je relatie met God weg is, dan ben je stabiliteit kwijt. Dan word je heen en weer gegooid tussen angst en trots. Dat krijgen we zelf niet goed. Maar wat we wel denken, de laatste twee eeuwen vinden we ethiek heel belangrijk. Dat heeft alles met de verlichting te maken. Verlichting zei van mensen, waar het om gaat bij mensen, is dat ze een goede moraal hebben. Dat mensen moreel goede mensen worden. Dat is het belangrijkste. En religie moet daaraan bijdragen. Dus godsdienst zorgt ervoor dat je weer een goed mens wordt. En als ethiek alles is, als goed leven alles is, het goede mens zijn alles is, dan wordt het heel ingewikkeld dat andere mensen ook goede dingen doen. Maar wij moeten dus voor oppassen dat we die ethiek, dat goede doen, niet te belangrijk maken. Want wat lossen we daarmee op? Overwinnen goede werken de dood? Krijgen we daarmee de dood uit de wereld weg? Alle goede mensen sterven. Wat je dan vergeet als je denkt dat het om goede dingen doen gaat. Wat is het eerste gebod? Wat is het grootste gebod? Dat is het gebod geen andere goden. En goede dingen doen herstellen je relatie met God niet. En mensen die goede dingen doen kunnen dat doen zonder God. En die houden daarmee niet op om afgoden te dienen. Dus goede dingen doen is leuk. Maar het is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is of je relatie met God weer hersteld is. En natuurlijk, dan doen niet gelovigen goede dingen, maar goede dingen herstellen je relatie met God niet. Ze verlossen je niet van de dood. Ze maken je hart niet nieuw. Ze maken je geen nieuwe mens. En wat gebeurt er in Christus? Worden we wel nieuwe mens? We krijgen eeuwig leven, we krijgen een nieuwe identiteit, een nieuwe relatie met God. En dat krijgen wij niet voor elkaar met goede dingen doen. Dat gaat veel dieper, dat is veel fundamenteler. De vraag is niet of je goede dingen doet. De vraag is of je in Christus een nieuwe mens bent en of je bij de nieuwe schepping van God hoort. En bij die nieuwe schepping van God kom je niet door goede dingen te doen. Dan had je net zo goed een farizeeër kunnen zijn. Maar hele goede mensen. De enige manier waarop je bij die nieuwe schepping van God kunt horen is door Jezus te geloven. Dan krijg je die nieuwe identiteit. Dan word je een nieuw mens. En dan zegt Paulus, vertaling van de Herziene Statenvertaling, we zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Dus er liggen goede werken klaar. Zoals je in je klerenkast, die je klaar hebt liggen. Die hoef je niet zelf te maken. Je hoeft niet elke morgen achter de naaimachine te gaan zitten om kleren te maken. Nee, die kleren liggen, die trek je aan. En op een of andere manier is het dus zo dat wij in geloof stappen mogen zetten en dan in Christus lopen, wandelen. En dat wij hem aantrekken. Vraag me niet precies hoe dat kan. Maar ik hoop wel dat je het herkent, die ervaring. Dat er momenten zijn dat je dingen doet en dat je weet van dit komt niet uit mezelf. Ik word over mezelf heen getild. Ik leef nu als het ware boven mijn stand. Ik doe nu dingen die niet uit mijzelf voorkomen. Nou, die ervaring, dat je als christen als het ware over het water loopt. Dat is het. En waar komen dan de goede werken van niet-christenen vandaan? Ik weet het niet. Misschien wel van de geest. Wie zal het zeggen? Ik weet het niet. Maar goede dingen doen, dat is niet wat uiteindelijk om gaat. Ja. 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 Een lastige. Ik heb daar niet een compleet antwoord op. Waarom waren de fariseeën zo goed in het doen van goede dingen? Maar ik denk wel, het is al 5:30. Het belangrijkste lijkt mij dat die overgang van oud naar nieuw. Die maak je niet door goede dingen te gaan doen. En alles wat bij de oude wereld hoort, dat gaat verdwijnen. Dat is bezig te verdwijnen. Dus die goede dingen brengen je niet voorbij de dood. Brengen je niet in het koninkrijk van God. En dat is uiteindelijk waar het in de bekering om gaat. Dat je iemand wordt die bij de nieuwe schepping van God hoort door geloof in Jezus. En die dan dit gaat doen. En dan, ja, ik kan niet alle vragen beantwoorden vanmiddag. Maar waar het om gaat is dit. Dat je wandelt, dat je Jezus aantrekt, meer en meer de liefde aantrekt en wandelt in die goede werken die God voor jullie heeft klaargelegd. Je wordt niet op jezelf teruggeworpen, je krijgt die kleren. Trek ze aan. En wandel. Ik wou graag. Mijn moeder wil me wat vragen. Moet je dat dan doen of moet je dan zeggen we gaan zingen? Dat was eigenlijk het idee.
Ik wou zeggen, als we goede werken doen, dan moeten we daar ook God voor danken en tot Gods eer die goede werken doen. En dat is wat ons in Christus het goede laat doen.
Zeker.
Gods eer.
Ja, klopt. Dat is een goede avond. Bedankt. Gaan we nu zingen? Even kijken, we gaan zingen. En dat is o grote God die liefde zijt. Ik zei iets over het grote belang van het eerste gebod. In de preek dat daar alles begint en eindigt. Volgens Luther is het zo dat we als we geloven in God, dat we dan gehoorzamen aan dat eerste gebod. Geloven in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dan gehoorzamen we aan dat eerste gebod. En ik wil jullie uitnodigen om samen met mij te belijden dat we in die drie enige God geloven. Met christenen van alle tijden en van over heel de wereld zeggen we dit en zeg het in je hart met me mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Laten we samen gaan zingen het lied Jezus vol liefde. En gezien de tijd stel ik voor dat we het niet in kanon zingen, maar dat gewoon één keer zingen. Zullen we dan nu samen hardop het gebed bidden dat Jezus ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemel. Dan mogen jullie nu je gave geven aan de Heer in de collecte. En daarna sluiten we de dienst af met het lied Heer onze Heer, hoe heerlijk is uw naam. Jullie mogen weer naar huis gaan om te leven van de genade van God. Als nieuwe mensen, als gezegende mensen. Genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u, met jullie allemaal.